Goedemiddag. U bent verbonden met de Zuidhovenkerk. De voorganger vanmiddag is dominee Gert-Jan Vogel. Het orgel wordt bespeeld door Dirk Slagboom. En op de piano speelt Inge Okoda. Ik ben Jacob van der Pannen en ik lees u de orgeldienst voor. Hartelijk welkom en mededelingen zingen we gezang 217. Gezang 217. Aansluitend is het tijd om stil te worden voor God, gevolgd door de foto van groet. Daarna zingen wij Psalm 108, vers 1 en 2 uit de oude berijming. Psalm 108, vers 1, mijn hart, o Hemel Majesteit, en vers 2, ik zal, o Heer, uw wonder danken. Na het gebed volgt de schriftlezing uit Matthäus 28, vers 16 tot en met 20. Matthäus 28, vers 16 tot en met 20. Aansluitend zingen we uit de schriftberijming lied nummer 18. Hoort, dit is een woord ten leven. Christus die ten hemel vaart, mij is alle macht gegeven in de hemel en op aard. O, verkondigt alle volken wat u werd geopenbaard. Schriftberijming 18. Alle drie de versen. Na de collecte is de verkondiging met als thema Waar is Jezus? Naar aanleiding van de Catechismus zondag vers 18a. Na de verkondiging zingen we lied 189 uit Op toonhoogte. Lied 189 uit Op toonhoogte. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. Waar ik ben, bent u. Wat een kostbaar geheim. Uw naam is Ik Ben en ik zal er zijn. En wat er verder volgt in lied 189 uit Op toonhoogte. Na de dankzegging en de voorbeden volgt de geloofsbelijdenis. Waarna we afsluiten zingen Psalm 105, vers 1 en 18. Psalm 105, vers 1 en 18. Gevolgd door de zegen. Ik wens u een goede dienst.
Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Er zijn verder geen mededelingen, we willen deze dienst beginnen met het zingen van gezang 217 en de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Bidden we nu in stilte om een zegen van de Heer. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. We zingen uit Psalm 108, vers 1 en 2. We zullen samen bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader, we richten ons tot U, die in de hemel bent, maar we richten ons ook tot U, die hier bij ons beneden bent. U bent overal, staat er in uw woord, en we kunnen ons dat niet zo goed voorstellen. Wij kunnen maar op één plaats tegelijk zijn en van U geloven we wel dat U op meerdere plaatsen kunt zijn, maar hoe dat nou precies is, dat weten we niet. En toch gaan we vanmiddag daarover nadenken waar U bent en of U ook bij ons bent. En we bidden van U, wees U dan met uw geest in ons midden. Zodat we misschien niet alles begrijpen in de zin van dat we het helemaal kunnen snappen hoe de dingen zitten. Maar dat we het wel weten dat U, ook al woont U in de hemel, U ook bij ons bent. En dat U inderdaad, dat het inderdaad zo is zoals er staat. Dat U met ons bent tot aan het einde van de wereld. Heer Jezus, wees U zo bij ons. En geeft U ons, als we daarover nadenken, uw wijsheid en uw inzicht. Geeft U ons zo met elkaar een gezegende dienst, een mooie dienst, waarin we onder de indruk komen van wie U bent. Ook voor mensen zoals wij. Dat vragen we niet omdat wij dat verdiend hebben, U weet wie wij zijn. Maar dat vragen we om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. We gaan met elkaar lezen uit de Bijbel, Matteüs 28, vers 16 tot en met 20. Matteüs 28, vanaf vers 16. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ze hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. En de preek gaat straks over, er is twee vragen van zondag 18 van de catechismus. Dat staat op bladzijde 3. Van uw blaadje. Wat versta je onder opgevaren naar de hemel? Dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde in de hemel is opgenomen en daar is tot ons heil, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is Christus dan niet bij ons tot aan het einde der wereld zoals hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Wat zijn menselijke natuur aangaat, is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nooit van ons. En de preek staat onder het thema van de vraag: waar is Jezus? We gaan eerst nog met elkaar zingen. Of eigenlijk, waar is Jezus? We gaan met elkaar zingen schriftberijming 18 en dat is een berijming van het gedeelte dat we gelezen hebben. Hoor, dit is een woord ten leven, Christus die ten hemel vaart. En daarna krijgt u gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven.
Thank you.
Dat lied willen we straks ook zingen. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam. Het thema van de preek is dus, waar is Jezus? En je kunt daar verschillende nadruk op leggen. Waar is Jezus nou? Waar is Jezus? Waar is Jezus? Heel simpel. En je kunt daar ook heel veel verschillende vragen bij stellen. Hè? Of verschillende gedachten bij hebben dus. We hebben het nog niet zo lang geleden gehad over die vraag van Martha aan Jezus. Als u hier geweest was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. He, dus zo'n vraag, dat begrijpen we, als u hier nou geweest was, waar is Jezus nou? Zullen ze gedacht hebben in die dagen daarvoor? Waar is die nou? En dat is een vraag, ik denk, die nog steeds heel veel mensen kunnen hebben. Waar is God nou? Waar is Jezus nou? Waar is Jezus nou? Waar bent u nou? Als ik u nodig heb. En dat kan een heel indringende vraag worden. Heel indringend. Als ik u nou nodig heb, dan mag ik er toch ook op vertrouwen dat u er bent. En waarom merk ik dat niet? En natuurlijk zijn er dan ook altijd mensen die daar weer wat tegen inbrengen. Die zeggen van ja, maar waar was jij toen? Enzovoorts, hè. Waar was jij toen en waar was jij toen? Was jij er wel toen hij je riep? En dan denk je van ja, dat is waar, maar ondertussen. En u bent toch anders dan ik? Dus een vraag uit het gevoel van, ja, ik mis u. Ik mis u. Je kunt hem ook heel anders stellen. Ik kom daar straks wel weer op terug, hoor. Wees niet bang. Andere vraag van is... Ja, hemelvaart. Het is bijna hemelvaartsdag. Waar is Jezus? Een vrij feitelijke vraag. En dan kun je zeggen in de hemel. En de discipelen zagen hem opvaren. En zo staat het er ook. Hè, dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde in de hemel is opgenomen. Dus hij is in de hemel. De discipelen zagen hem opvaren. Een wolk onttrok hem aan de ogen. En daarna kwamen ze blijven kijken en er komen een paar engelen die zeggen, van waarom sta je de hele tijd naar boven te kijken? Deze Jezus die van u weggenomen is, zal op dezelfde wijze terugkomen. Dus in de hemel. Dus je kunt die vraag op heel veel verschillende manieren stellen. Maar ik begin met dat laatste. Dat Jezus in de hemel is. En dan... heb ik nog een vervolgvraag natuurlijk. Wat is nou precies de hemel? En waar is nu de hemel? Ja, wat is nou eigenlijk de hemel? Het is heel apart, maar in de Bijbel heeft het woord hemel ook heel verschillende betekenissen. In de eerste plaats betekent het gewoon wat wij dan noemen het firmament, hè? De lucht, zeg maar zeggen. Of wat er boven de lucht zou zitten. En wat boven ons is, de aarde heb je en de hemel heb je. Je kijkt met het ruime hemel rond. Dat is de hemel. Zo zeggen, spreken wij er ook over. Er gaan wolken aan de hemel, zeggen we dan. Dan denken we niet direct, dat is de onderkant van de hemel waar God is. Maar dat is gewoon wat hier boven ons is. En als er staat in de Bijbel, in Openbaring, dat er een nieuwe hemel komt en een nieuwe aarde. Dan moet je vooral ook daaraan denken. En vooral daaraan denken dat je zegt, van ja, God maakt alle dingen nieuw. Dus wat er is, de aarde en de hemel die je ziet. God maakt alles helemaal nieuw. Maar in de Bijbel is er nog meer over de hemel. De hemel is ook de plaats waar God woont. En ja, dat zeg ik zo makkelijk, hè. De plaats waar God woont. Maar dat is nog niet eens zo gemakkelijk vast te stellen. Of voor te stellen. Want ja, de plek waar God woont. God is geen mens. God is niet beperkt. Een mens is beperkt. Hij kan maar op één plek tegelijk zijn. Dat horen we zo vaak. Als je iets aan je moeder vraagt. Ja, kan maar op één plek tegelijk zijn. Ja, zo is het ook. Dat is voor ons mensen, maar is bij God niet. Dus God is overal, zeg je dan. God is overal en mensen kunnen overal tot hem spreken en hij hoort ieder die tot hem roept. Zelfde tijd, hè, je kunt zeggen van in een kerk is dat al vreemd als je bij elkaar zit, dat hij al die mensen tegelijkertijd hoort. Nou, dan kun je nagaan als er nog veel meer kerken tegelijkertijd bezig zijn. En niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. En al die mensen bidden en hij kent mij persoonlijk. Dat betekent dat God niet beperkt is. Ik kan maar één ding tegelijk, ik kan niet overal tegelijk zijn, ik kan ook maar één ding tegelijk. Als u ergens naar moet luisteren, kun je niet ondertussen ook nog weer wat andere dingen doen. Dat werkt niet goed. Dus wat is nou de hemel, de plek waar God is? Nou, God is geen mens, God is niet beperkt, God is overal. En je kunt ook zeggen, God is een geest. Dus niet lichamelijk in ieder geval. Niet beperkt, niet aan een plaats gebonden. Maar zo wordt er wel volop over de hemel gesproken. Hè? De aarde is voor de mensen, de hemel is voor God. Dan kun je zeggen, ja, maar is het dan wel een plek? Is het dan wel een aanwijsbare, aantoonbare plek? Als God toch een geest is. Is het niet gewoon overal? Of is het een vierde dimensie of iets dergelijks? Het aparte is dat er in de Bijbel van een paar mensen gesproken wordt dat ze opgenomen zijn bij God. En dan niet alleen met hun ziel, om het zo te zeggen, maar ook heel lichamelijk. We hebben wel Mozes. Mozes stierf. Elia. En de mensen zijn hun gaan zoeken, maar ze konden hem niet vinden. En van Henoch wordt er gezegd, ja, maar dat weten we niet zo goed hoe dat nou precies was. Henoch wandelde met God en hij was niet meer. Maar waar is hij dan gebleven? In Jezus. Hij is lichamelijk opgenomen in de hemel. Dus aan de ene kant denk je van, ja, maar het is helemaal niet nodig om zo'n lichamelijke plek te hebben. Of een plek te hebben, sowieso een plek te hebben, want God is een geest. God kan overal zijn. Maar als je het dan weer hebt over ja, Mozes, Elia, Henoch waarschijnlijk en Jezus zelf. Dat wijst dan wel weer naar een bepaalde plek. Ook al zie ik het dan niet. Het moet dan wel ergens zijn. Het moet ergens zijn. Aantoonbaar ergens zijn. Een plek. Wordt wel ingewikkelder. De plek, de plaats. Ja, als God nou alleen maar daar zou zijn, dan zou het niet overal zijn. Dus. En het is wel een plek. En een plek is per definitie iets lokaals, zeg maar, iets plaatselijks. De plaats, niet waar God is, misschien mogen we het ook wel zo zeggen, maar waar hij woont, waar hij troont, waar hij op een bijzondere manier de koning der koningen is. Hij is overal, maar op bepaalde plekken is hij op een bijzondere manier de koning der koningen. God is overal, maar in de hemel in het bijzonder. Is dat begrijpelijk? Nou, niet echt, hè? Erg abstract, zou je kunnen zeggen. Een beetje zeggen, is dat nou nodig om er zo over te spreken? Nou ja, het helpt je in ieder geval om over de Heere God na te denken. En de Heere God is echt wat anders dan een mens. De Heere God is echt wat anders dan, zeg maar, een heel intelligent wezen. Op de manier van een mens. En de Heere God is geen mens in het kwadraat, om het zo te zeggen. De Heere God is God. En daar is er maar één van. Hij is uniek, de heilige. Totaal anders dan wat anders is. Dus als je gaat zeggen, ja, ik begrijp het niet zo goed, vertel het is een beetje eenvoudiger. God is gewoon in de hemel. Het is gewoon een plek die we niet kunnen zien. Dan denk je van, ja, maar zeg je dan wel genoeg over God? Als we nadenken over onze God, is dat altijd voor onze hersenen wat moeizaam. Het is moeilijk te vatten. Als je nadenkt over dat hij er was voor alle eeuwigheid. En dan denk je, waar was hij dan? Als hij er was voordat er ook maar iets geschapen was. Waar was hij dan? Als er niks was, waar was hij dan? Dan kun je zeggen, ja, maar tegenwoordig geloven ze dat de wereld toch heel erg oud is. Oké, geloof je dat de wereld heel erg oud is? Zeg maar een paar miljard jaar. Maar waar was God dan voor die paar miljard jaar? Ja, begrijp je? Dus dan ga je al nadenken, dan duizel je. En als je nadenkt over Gods onbeperktheid, als je na gaat denken over het heelal, waar we eigenlijk heel weinig van weten, maar zo onmogelijk groot. En God heeft het geschapen. Als je nadenkt over zijn alwetendheid, daar raken we ook altijd van in de war. Want ja, als God alles van tevoren weet, waarom doet hij dan niet dit en doet hij dan niet dat? En dan krijgen we daar weer vragen over. Eigenlijk over heel veel dingen, als het gaat over God, raken we een beetje in de war. Want hoe zit het dan precies? En je verlies je erin als je niet uitkijkt. En je zegt, ja, maar dit wil ik helemaal precies begrijpen. Maar dat gaat hem niet worden, denk ik. Moet ik dan gewoon zeggen, van, ja, maar ik begrijp het niet. En er zijn sommige mensen die zeggen, ja, maar dat is nou juist geloof. Dingen, aannemen die je niet begrijpt. Maar ja, dat is niet direct geloof. Hè? Geloof is vooral vertrouwen. Dus niet zomaar aannemen wat je niet begrijpt, maar is vertrouwen. Dat is wat anders. En sommige dingen kun je in het geloof best begrijpen. En ik zeg niet van, ik geloof dat de Heer Jezus naar deze wereld kwam en ik geloof dat hij aan het kruis gestorven is. Dat is op zich wel te begrijpen. Dat is toch wel vrij fundamenteel. Maar bepaalde dingen, die vat je gewoon niet, omdat God God is. God is geen mens en God is geen mens in het kwadraat. God is niet een meest intelligente mens die er geweest is. God is God. God is God. En dan begrijp ik lang niet alles. Maar ik mag wel leren hem te vertrouwen. Want wat hij over zichzelf zegt, daar kan ik wel op opbouwen. Het is geen onwaarheid wat hij spreekt. Dus God is overal. Op bergen en in dalen, ja, overal is God. God is ook niet opgesloten in de hemel. God wordt door niks tegengehouden. En ook niet door iets omsloten, anders zou hij geen God zijn. Of hij moet iets gemaakt hebben waar hij zegt van daar wil ik zijn en daar alleen en daarbuiten ben ik niet. En dan is hij geen God meer. God omvat alle dingen. En daarom is het ook zo bijzonder van onze God, dat hij eigenlijk vanaf het begin van deze wereldgeschiedenis zo gekend wordt als de God van, niet alleen maar van Israël, niet alleen maar de God van een bepaald volk, maar de God van de hele wereld. God van de hele wereld die deze wereld gemaakt heeft. Hij treedt niet opeens plotseling op in Israël. Hij is ook geen stamgod van een bepaalde stam van Israël. En in de vijandige volken dachten van, de God is een God van de bergen. Ja, wij is een God van de bergen, die woont op de bergen. Nou, hier in het vlakke veld kan die niks betekenen. Nou, voor God maakt het niks uit. Of die nou op een berg woont, of op beneden is. En in het oude Israël had je heel veel Baals, hè. Baal Zephon, Baal Zebub, Baal Ekron, Baal nog wat. Allemaal van die plaatselijke goden. De God van Ekron, zeg maar, Baal Dordrecht, Baal Sliedrecht, Baal Papendrecht, ik noem maar wat. Dus de God van de Heer van Dordrecht, de Heer van Sliedrecht, de Heer van Papendrecht enzovoorts. Allemaal verschillende. Onze God niet. Hij is niet de God van Jeruzalem. Hij is niet de God van Capernaum. Hij is niet de God van... Hij is de God van deze hele wereld. Hij is ook niet de God van een bepaalde kerk of zo. De God van een klein groepje mensen. Nee, dat is hij niet. Hij staat boven alles. En hij is de schepper van alles. Hij is de zelfde schepper van ruimte, van plaatsen dus. Hij is zelfs de schepper van de tijd. Dus hoe kan hij zich laten beperken door plaats en tijd? Heeft hij zelf gemaakt. Maar God regeert. Met zijn macht en majesteit. En de Bijbel spreekt daarom ook over de troon van God. Spreekt over de engelen van God, de heiligen van God. Over, zelfs over de Satan. Hè, die in het boek Job, die bij God in de hemel komt. En dan denk je van, ja, dat wordt dan toch weer eigenlijk een plek waar de engelen heen kunnen gaan. En waar die Satan zelfs heen kon gaan. Is dat dan toch weer te beperkt gedacht? Klopt dat dan wel? Nou, als God dingen over zichzelf zegt, dan spreekt God dus geen onwaarheden. Of het nou helemaal zo is gegaan, dat is wat anders. Maar probeer het te begrijpen zoals het er is. God is overal. Hij woont in de hemel. Ja, we zijn natuurlijk niet de eerste die daarover nadenken. Ik denk, als je over God gaat nadenken, dat heel veel volken daarmee bezig zijn geweest. En ook heel veel christengelovigen daarmee bezig zijn geweest. En ook de Joden waren daarmee bezig. Ze hadden de hemel opgedeeld in een aantal hemelen. Wij zeggen dat zelf ook wel. Ik was in de zevende hemel. Nou, dat is wel de opperste staat van geluk. Nou, Paulus schrijft ergens dat hij is opgenomen, of hij spreekt over iemand. Dat zou hij zelf geweest kunnen zijn. Dat hoeft niet direct, maar het zou ook wel goed mogelijk zijn. Die was opgetrokken tot in de derde hemel en daar onuitsprekelijke dingen heeft gezien. In ieder geval heeft hij iets van de vreugde van God ervaren. En dus mensen zijn er toen ook al bezig geweest. Wat is die hemel nou precies? Heb je niet bepaalde lagen daarin? En daarmee hebben we altijd weer geprobeerd wat je eigenlijk niet onder woorden kan brengen, onder woorden te brengen. Het is toch een plek waar Mozes was en is, waar Elia is, waar Jezus is, waar Henoch waarschijnlijk is. De plek waar God is, maar waar God niet in opgesloten is. God is er ook buiten, maar daar ook. Nou, dat is iets over wat de hemel is, hè? De plek waar God woont en troont. En je probeert dat te vatten. Maar zodra je het woord God laat vallen, dan gaat het, overstijgt het al onze gedachten. Waar is God? Nou, de Bijbel zegt, hij is overal. Maar je mag erop rekenen dat hij vanuit de hemel vanaf zijn troon deze wereld regeert. Wees niet bang. En waar is Jezus nou? Ja, dan zeggen we, in de hemel. Ja, op die bijzondere plek waar God is, maar waar God niet in opgesloten is. Hij is daarheen gegaan en we denken er binnenkort aan op Hemelvaartsdag als onze gezegende heiland, hè, de overwinnaar van de zonde en de dood. Overwinnaar van alles, hè, daar kun je iets voor voorstellen. Zonde en dood, dat zijn de twee grote dingen van het leven. De twee grote dingen, de pijnpunten van het bestaan. Dat hij daar een einde aan heeft gemaakt. En dat hij de overwinnaar is van alles. Dat hij de grote koning is. En je kunt je voorstellen dat hij ook lichamelijk dan in de hemel is opgenomen. Niet als een geest. Niet als een ziel. Maar zoals hij was door de opstanding. Met lichaam en bloed. Zoals Lucas daarover schrijft. Hij vraagt of ze wat te eten hebben voor hem. En hij eet brood en vis. Een mens. Opgevaren naar de hemel. Maar waarom ging hij eigenlijk ook met zijn lichaam naar de hemel? Waar is dat nou voor een belang voor? Nou, omdat God graag wil dat mensen mensen zijn. Anders had hij de wereld wel heel anders gemaakt. Had hij de wereld en de mensen niet lichamelijk gemaakt. Had hij voor kunnen kiezen. He, dat we zwevende zielen waren. Zwevende geesten waren. Maar maakte deze wereld en hij schiep. Hij vormde een mens en hij blies in zijn neusgaten. en vorm de mens uit stof. En zie, het was zeer goed. Zo heeft hij een mens gemaakt. En dat had God voor ogen. En dat heeft God nog steeds voor ogen. Wat God voor ogen heeft, dat is niet een soort nirvana of zo. Niet een soort, maar zomaar een staat van geluk. Ook niet een geluksgevoel. Maar een werkelijk leven. Met lichaam en ziel. Voor zijn aangezicht. Zoals het was in de beginnen en zijn zal tot in eeuwigheid. En de Bijbel spreekt er heel nadrukkelijk over. Paulus heeft het er vaak over. Jezus is de eersteling van hen die ontslapen zijn. En die gestorven zijn. De eerste die is opgestaan. En hij zal terugkomen. En staat in Thessalonicenzen met groot gejuich. En heel veel duidelijkheid. Hij zal terugkomen op deze wereld. En lees het in Openbaring. Zie, de tent van God is bij de mensen. En God zelf zal bij hen wonen. En niet ergens in de hemel. Maar hier op aarde. Want ik zag een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God, hier naar deze aarde. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. Dus dat is het. Waarom ging Jezus lichamelijk naar de hemel? Omdat hij ook lichamelijk zou terugkeren. Omdat lichamelijkheid voor de Heere God toch erg van belang is. Hij heeft geen zielen geschapen, maar ja, ook geesten geschapen, maar hij heeft ons gemaakt als mens, met lichaam en ziel. En dat houdt hij vol. Dus als je dan vraagt, wat versta je nou onder opgevaren naar de hemel? Dan staat er dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde in de hemel is opgenomen. En daar is tot ons heil, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Een heel helder antwoord, althans volgens de schrift, hè? Maar dan die eerste vraag, waar we mee begonnen. En dat is een meer persoonlijke vraag. Is Jezus dan niet bij ons zoals hij beloofd heeft? En dat kan iets heel dringends worden. Is die dan niet bij ons? Waar is Jezus nu? Als ik mijn vertrouwen op hem stel. Als ik zeg, o Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in het oor. Is die er dan? Hoort hij dat? Is hij bij me? En dat is de tweede vraag van de catechismus. Is Christus dan niet bij ons tot aan het einde der wereld zoals hij ons beloofd heeft? En dan komt er een heel moeilijk antwoord. Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Wat zijn menselijke natuur aangaat, is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nooit van ons. Ja, dat laatste begrijp ik. Hij wijkt nooit van ons. Nou, dat is duidelijk. Maar wat daarvoor staat, hè? Waarachtig mens, waarachtig God, wat zijn menselijke natuur aangaat. Is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid wijkt hij nooit van ons. Nou, dat zijn moeilijke begrippen. Het is eigenlijk wel logisch, hè? Als de Heer Jezus God en mens is in één persoon. En als Jezus naar de hemel is gegaan als mens. En we hebben net nagedacht over God. Dan hoeft dat dus niet te betekenen dat hij als God niet op aarde zou zijn. Begrijp je? Als hij als mens opgenomen is in de hemel. Als God is die overal. Dus die is die in de hemel en ook ergens anders. Dat is daar niet van. Ja, dat is op die manier logisch. Nu staat onder christenen ook wel wat verschil van mening over. In de Rooms-Katholieke kerk en ook in de Lutherse kerk zeggen ze van ja, Jezus is God en mens. Dat is zo. Maar die mag je niet van elkaar scheiden. Hè? Jezus is God en mens in één persoon. En je mag niet zeggen van naar zijn mensheid is in de hemel en naar zijn godheid is hij ook op aarde. Hij is altijd bij ons. En de Rooms-Katholieke Kerk zeggen dat ook altijd. Hè? Jezus is ook lichamelijk bij ons. Lichamelijk ook. Als je wel eens bij de mis geweest bent, weet je het, hè? De priester, die heeft de beker op, of eerst het brood, de ouwel. Dan klinkt er een klok. En dan weten we dat Jezus bij ons is. Want dat stuk brood, hè, dat verandert in het lichaam van Jezus. En als de priester de beker opheft en de klok weer gaat, de bel weer gaat, dan verandert de wijn in het bloed van Christus. Hoe is Christus dus bij ons? Nou, heel goddelijk en ook menselijk, lichamelijk. In de tekenen van brood en wijn. He, vandaar de grote betekenis van de Eucharistie en de mis. Want daar is Jezus en daarom kniel je ook voor het altaar. Want daar is Jezus. Daar is Jezus in opgeborgen, om het zo te zeggen. En daarom gooi je de wijn niet door de gootsteen, de restjes. Je gooit Jezus niet weg. En de restjes van het brood geef je niet aan de eenden. Je gooit Christus niet weg. Nou, en zo begrijpen we dat, hoe dat komt. In onze traditie zeggen we van nou, zo mag je dat niet zien, hoef je dat ook niet te zien. Hij is in de hemel opgenomen naar zijn mens zijn, maar naar zijn godheid is hij overal. Hij is ook bij ons, heel werkelijk, zoals die is. Hij is in ons midden, naar zijn godheid, genade, majesteit en geest wijkt hij nooit van ons. Waar is Jezus? Ja, nu komen we naar de kernvraag voor ons allemaal. Maar die kunnen we nu ook beter beantwoorden. Waar is Jezus? Je kunt zeggen, hij is in de hemel. Maar je hoeft niet bang te zijn dat hij niet bij je is. Hij wijkt nooit van ons. Hij wijkt nooit van ons. En zeg het dan ook eens zelf. Hij wijkt ook nooit en verlaat ook mij niet. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Dat is het verhaal van het evangelie. Maar soms is hij er niet, hè? Soms geeft hij geen antwoord. Soms merk je niet dat hij er is. Sterker nog, soms voel je hem niet. Dat is allemaal waar. Het is allemaal waar. Dat je hem niet voelt, dat je niet merkt dat hij er is, dat je geen antwoord geeft. En dat je dan denkt, hij is er niet. Maar wat we mogen leren geloven, en mogen leren en moeten leren geloven is, ja, dat hij er niet pas is als ik dat zo ervaar. Dat wil ik wel. Dat wil ik heel graag. Dat wil ik heel graag. Dat ik God ervaar. Dat ik Jezus ervaar in mijn leven. Dat ik merk, dat ik voel dat hij er is. Ik zal er niks kwaads over zeggen. Dat is een wens die we allemaal hebben. Of kunnen hebben. Of zullen hebben. Wel eens wat meer en wel eens wat minder. En het is ook wel zo. Het zou ook wel mooi zijn, toch? Maar wat we mogen leren is dat hij er is. Dat hij er is. Als ik over één ding niet hoef te twijfelen. En ik hoop dat je, ja, als je je kinderen wat leert, is dat je ze dat leert. Is dat hij er is. Ook al zit alles tegen. Ook al val je jezelf tegen. Ook al voelen alle dingen tegen, dat ze tegen je zijn. Dat hij er wel is. Met zijn genade, geest en majesteit. En hoe je dat nou weet, hoe je dat kunt weten, nou, het zijn allemaal andere mensen. Hij zegt, je kunt de ene zal het zo merken en de andere kunt het zo merken. Maar voor de meesten van ons is er toch iets gebeurd wat voor ons allemaal hetzelfde is. Of je dan 100 jaar bent, of dat je nou 1 jaar bent. Toen er water op je kwam. En dat is het bewijs daarvan. Werkelijk het bewijs daarvan. Hij zette zijn leven in voor je. Hij dompelde je onder in zijn dood. Hij liet je opstaan in een nieuw leven. En zichzelf verloochenen kan hij niet. En daarom roep je soms, waar bent u? Vraag je soms, waar bent u? Klop je op zijn deur. En dan hoor je weer, zie, ik ben met je, alle dagen, tot aan de volleinding van de wereld. Je hoort het, en je weet het, en je zoekt u verder. Want soms ben je hem dan weer kwijt. En dan moet je weer horen. Dan moet je weer luisteren. Dan moet je weer avondmaal vieren. Dan moet je weer proeven. Je moet weer zien als er een kindje gedoopt wordt. Als er een volwassene gedoopt wordt. Dat je zegt, ja maar, ik doop u in mijn naam. Zie, ik ben met je. Jezus op de troon van God. In de hemel. Maar naast je in de bank. Amen. zullen samen danken. Trouwe Vader, we willen u heel hartelijk danken. Ook door het lied dat we weer weten dat dat nu juist uw naam was en is. En dat dat alles over u zegt. En dat als u zegt dat u ons niet zult begeven en niet zult verlaten. Dat dat niet alleen maar een praatje is. Een belofte zomaar die geen stand houdt. Maar dat het iets is van uw bestaan, uw wezen. En Heer Jezus, als u zegt, ik ben met u alle dagen. Dan is dat niet zomaar een praatje. Niet een belofte die geen stand houdt. Maar dat is iets waar u zelf voor betaald hebt met uw eigen bloed. We willen u heel hartelijk danken. En u vragen of u dat zo ook in ons leven wil uitwerken. Dat we ook leren te vertrouwen op u. Ook als ons oog niet ziet. Als ons oor niet hoort. Als ons gevoel ons niets opmerkt. Dat u er bent. In tijden van voorspoed. En tijden van verdriet. Dat u er bent. Tijden van gezondheid. Dat u er bent in tijden van ziekte. Dat u er bent omdat het uw naam is. Omdat dat is wat u gegeven hebt. Uw leven. En het is altijd zo weer dat we naar onszelf kijken. En dat we ons dat niet kunnen voorstellen. We kunnen het ons niet voorstellen als we kijken naar alles wat u gemaakt hebt en wie u bent. Maar ook als we kijken naar onszelf. Zondige mensen. En dan denken we altijd weer, het zal wel weer niet zo voor mij gelden. Het zal wel niet voor mij in mijn omstandigheden gelden. Ik zal het wel weer fout gedaan hebben. Heren, we vragen aan u. Geeft u ons het vertrouwen dat u licht bent en dat het licht wat u geeft juist straalt rond het kruis van Golgotha. En dat we daar mogen komen. En dat u daar bent. En dat u daar juist volop bent. Ook als wij gefaald hebben. Ook als wij gezondigd hebben. Ook als we het niet waard zijn. Maar dat u er bent. En dat u uw naam noemt, met die van ons. Heren, we danken u voor het evangelie. We begrijpen lang niet alles van u. En als we erover nadenken, dan kunnen onze hersens kraken en we kunnen het soms ook helemaal niet vatten. Maar dat u er bent, dat is uw belofte. Heren, zegent u ons. Bijzonder als we daar juist naar op zoek zijn. Geef dat we op de goede manier kunnen zoeken. Wat dat dan ook precies is, maar helpt u ons daarbij. Dat we u zoeken waar u zegt dat u bent. Geef dan die verbazing dat u er gewoon bent. Ook, en dat we soms gewoon heel lang langs u heen gekeken hebben. Dat u er gewoon bent. Als we uw woord openen. En de verkondiging daarvan luisteren. Dat u er bent als we onze handen vouwen. Dat u er bent als we uw woord openen. Dat u er bent. Heere, geef dat we dat mogen, dat we daarop mogen leren vertrouwen. Dat u er bent in de gewone dingen van het leven. Dat u er bent in voor- en tegenspoed, in rijkdom en armoede, gezondheid en ziekte. Heere, we danken u. Adembenemend, ontroerend dichtbij. Uw naam is Ik Ben. En ik zal er zijn. Dat is inderdaad uw naam. En zo kunnen we deze week in. Wat er ook is, wat er ook op ons pad komt, of dat nou mooie dingen zijn of verdrietige dingen, en soms alles door elkaar heen. Heere, geef dat we in dat vertrouwen zullen leven. En als we dat nog nooit gezocht hebben, dat vertrouwen, nooit gevonden hebben. We bidden van u, geef dat het onontwijkbaar voor ons zal zijn. Geeft u ons met elkaar een gezegende week. Hier op ons werk, in onze vrije tijd, de vakantieperiode, alle andere dingen die er gebeuren. Zegent u ons land en volk. We mogen denken deze week aan zoveel jaar vrijheid. We denken aan hen die ons ontvielen zijn. We denken aan de vrijheid. We danken u voor het goede dat we ontvangen. Heere, zegent u de regering. Zegent u ook hier plaatselijk onze burgemeester. Zegent u de gemeenteraad. We bidden van u, geeft u alle wijsheid die deze wereld moeten besturen. En geeft dat ze op de een of andere manier zich afhankelijk mogen weten van u. In ieder geval vragen we, doet u uw werk dwars door mensen heen. Heren, zo komen we tot u. Begin van een nieuwe week. We kijken omhoog naar de hemel. En soms is de hemel dicht. Dan zien we geen blauwe lucht, dan zien we alleen donkere wolken. Maar we weten, u bent overal. Ook als we niet omhoog kunnen kijken. Als ons leven in de mist verloopt. U bent bij ons. Want dat heeft u beloofd. En als u niet waarmaakt wat u belooft. Heren, waar zouden we dan ooit kunnen zijn? En waar bent u? Maar u bent er. We danken u voor Christus Jezus, uw Zoon. We danken u voor de Heilige Geest. We danken u, drie ene God. U zij al de eer. Amen. We willen nu met elkaar het geloof belijden. En ons slotlied is uit Psalm 105. En daarvan zingen we vers 1. Het eerste en het laatste vers. Psalm 105 vers 1 en 18. Na de geloofsbelijdenis. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Ga daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. En de Heer zegene u en hij behoede u. En de Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.